Gemeente, vooraf nog twee mededelingen. De eerste mededeling is dat volgende week zondag beginnen de zondagsscholen weer. En die beginnen dan om 3:00 's middags en worden gehouden in de groen van Prinsteren School. En dan is er nog een afkondiging dat aanstaande vrijdag 30 augustus om 19:30 hier in de Rehobothkerk is er een koor en een concertavond ten behoeve van evangelisatiewerk in Gent. En de meewerkers zijn André Knevel en Lieselotte Rokita. En ook de bovenstemgroep Goeree Overflakke. Met de begeleiding Wiljan de Geus. Entree is €5 en tot 15 jaar €1 per persoon. Dat is aanbevolen aanstaande vrijdag hier om 19:30. Zullen we deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 93, de versen 1 en 4. De Heere regeert, de hoogste majesteit. Bekleed met sterkte, omgord met heerlijkheid. En uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 93, vers 1 en 4. Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in Openbaring hoofdstuk 3, de versen 14 tot en met 22. Dit gedeelte is ook de tekst voor de prediking van vanavond. Openbaring 3, de versen 14 tot en met 22. En daar lezen wij het woord van de Heere. En schrijf aan de engel van de gemeente der Laodicensen. Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waart of heet. Zo dan omdat gij lauw zijt en nog koud nog heet. Ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dings gebrek. En ge weet niet dat ge zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Die oren heeft die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. Doen we nu belijdenis van ons geloof en daarna zingen wij Psalm 97... het zesde vers, beminnaars van de Heere, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. Psalm 97, vers 6, na de geloofsbelijdenis, en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, in ons gebed willen wij ook denken aan zuster Dieneke van der Linden. Zij heeft ernstige pijn in haar rug vanwege een hernia. En het is vanmiddag zo erg geworden dat ze nu wordt opgenomen in het ziekenhuis per ambulance. Zullen wij ook haar gedenken in ons gebed? Laten wij bidden. O Heere, wat een voorrecht is het dat wij zojuist deze prachtige psalm hebben mogen zingen. En wat zijn de psalmen toch vol waarheid en toch vol onderwijs en troost. Ja, ze komen uit uw woord. Dat zij die u lief hebben, beminnaars van de Heere, zij mogen hopen op uw genade. En zo, Heere, hebben wij ook steeds weer opnieuw genade nodig. En zo, Heere, mogen wij hier in uw huis zijn. En al is het dat wij van onszelf niet durven zeggen dat wij beminnaars van de Heere zijn. Heere, laat het toch zijn dat we met een juiste houding opgekomen zijn naar uw huis. Laat er een heilbegeerte bij ons mogen zijn. Laat er een verlangen bij ons mogen zijn naar uw genade. En Heere, misschien is het zo dat we opgekomen zijn zonder enige verwachting, omdat we hier moesten zijn. Maar Heere, wilt u het dan veranderen? Wilt u geven dat het een verlangen mag zijn om op te komen naar uw huis? En dat er een honger en dorst mag zijn naar uw genade, dat we daarop zullen hopen. En dat is het wat wij altijd nodig hebben, Heere. Er is stervensgenade nodig. Er is ook genade nodig in moeiten van het leven. We hebben ook uw genade nodig om u te leren kennen. Dat is uw onverdiende gunst te ontvangen. Uw onverdiende goedheid die over een mens uitgegoten wordt. En dat heeft een zondaar nodig, die vastzit in zijn zonde en ongerechtigheden, dat u hem genade geeft. Dat hij mag zien dat hij blind is, jammerlijk, arm en naakt. Maar ook, Heere, uw kinderen hebben die genade nodig, om steeds weer te zien dat zij niets zonder u kunnen doen. En dat ze ook de geest van de genade en der gebeden nodig hebben om u aan te roepen met een vurig gebed. Heere, zo hebben wij allemaal steeds genade nodig in het leven. En nou nodigt u ons vriendelijk in deze kerkdienst uit om te hopen op uw genade. Och Heere, geef dat we dan ook verbreiders mogen zijn van uw eer. En dat we uw eer op het oog hebben in ons eigen leven, dat ons hart en leven ingericht mogen worden, dat het mag zijn tot uw eer. Heere, dat is een hoge zaak, want wie van ons kan zeggen dat u verheerlijkt wordt in zijn of haar leven? Er is immers zoveel tekort en zoveel van onszelf erbij. Maar Heere, wanneer u werkt, dan komt er een verlangen in het hart om u te bedoelen. Ja, Heere, wilt u uzelf heerlijk vertonen aan ons, dat u het doel wordt van ons leven. O Heere, wij zeggen u dank dat er een overvloed van genade is bij u. En dat u overvloeiende bent van barmhartigheid en goedheid en genade en waarheid. Ja, dat u geeft genade voor genade uit uw volheid. En zo, Heere, komen wij tot u. En wij bidden u om genade. Genade om in deze dienst met aandacht te kunnen luisteren. Geef dat de warmte ons geen parten zal spelen. En geef dat we daardoor niet verhinderd worden, of we nu thuis zijn of hier in de kerk. Heere, schenk uw dienaar ook genade om trouw te zijn aan u en aan de roeping die u hem geeft. Heere, geef ook de kerkenraad genade en wijsheid in hun ambtelijke dienst. En Heere, geef ouders in de kerk ook wijsheid en genade en liefde en tact en beslistheid om hun kinderen op te voeden in de vreze des Heeren. En help ons Heere ook als man en vrouw om in liefde en zorg met elkaar om te gaan. O Heere, schenk ook genade wanneer het werk weer begint. Na een zomerperiode van verschillende weken van vakantie en dat het werk weer wacht. O Heere, geef dan ook lust en genade om dat te doen met kracht en wijsheid. O Heere, wij bidden u ook om uw genade voor zuster Dieneke van der Linden. O Heere, u weet de pijn die zij heeft. En al was het gisteren nog te dragen, maar dat het vandaag ondraaglijk geworden is. Wilt u haar helpen, Heere, en haar nabij zijn en haar verlossen van deze ernstige zenuwpijn? Wilt u de dokters in het ziekenhuis wijsheid geven en wilt u ontferming schenken aan haar en dat ze in deze zware weg het mag ondervinden dat u de God bent van alle genade, voor lichaam en ziel. Ontferm u over haar. Gedenk ook anderen in de gemeente met zorgen. Wilt u in al die zorgen voldoen? En wilt u in ieder van ons gedenken, in al onze omstandigheden? Heere, wij bidden u voor onze kerken. Wij bidden u om de uitgieting van uw Heilige Geest, dat uw waarheid duidelijk gezien mag worden en dat uw naam verheerlijkt zal zijn. We bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk. We vragen uw genade en wijsheid aan uw dienaren die uitgaan ook op deze dag om uw woord te verkondigen door alle continenten heen. Overal waar mensen zijn, daar hebt u ook uw kinderen. En wij bidden u of u uw dienaren die voor moeten gaan, of u hen wijsheid en genade wil schenken. In het bijzonder in landen waar de kerk zo verdrukt wordt, misschien wel door armoede. Dat er zo weinig voorhanden is. Wilt u hen nabij zijn en een zorgende God zijn? Maar ook in landen waar uw kerk verdrukt wordt, waar uw kinderen vervolgd worden, waar ze gevangen genomen worden en geslagen worden, of nog erger, Heere, wilt u hen bijzonder nabij zijn en uw koninkrijk daar toch doen komen met kracht, dat het mag blijken dat alle verhinderingen die de duivel wil aanrichten, nutteloos zullen blijken te zijn. Omdat u, Heere Jezus, regeert en uw raad moet bestaan. Heere, we bidden u ook voor uw kerk, dat onder druk staat van de wereldgelijkvormigheid en van het ongeloof en van valse filosofieën. We bidden u, Heere, dat uw waarheid duidelijk gezien mag worden. O, wij vragen u om uw ontferming over deze wereld in landen waar oorlog is. We bidden u, Heer, over Oekraïne, de oorlog die daar voortduurt. En wanneer de volken bezig zijn zich te bewapenen met vreselijke wapens, geeft u wijsheid aan onze regering om ons op een juiste wijze te leiden en ook de veiligheid van het land te borgen. We bidden u, Heere, voor het Midden-Oosten, met al de wapens die er zijn en al de haat en de blinde razernij. Heere, wilt u het land Israël beschermen en wil geven, Heere, dat er vrede mag komen voor de Palestijnen en voor Israël en dat hun vijanden verbroken zullen worden. Wij bidden u over Israël, de Heer Jezus mag zien en mag omhelzen. En dat er nog heerlijke werken mogen plaatsvinden. Want overal bent u aan het werk. En wij geloven ook in uw oude bondsvolk Israël. Gedenk ook, Heere, het evangelisatiewerk in Gent. Zegen dat, Heere. Gedenk ook, dominee van Luttikhuizen, het werk wat daar plaatsvindt. Ontferm u daarover. Heere, gedenk ons zo. Ja, zegen onze gemeente, de kosters, geef hen kracht en wijsheid bij hun werk. De organisten, geef hen bewogenheid en liefde. En wil zo ook, Heere, ons gedenken in deze dienst. Om Jezus wil. Amen. Zullen wij zingen, gemeente, Psalm 40, de versen 7 en 8. Psalm 40, versen 7 en 8. En u krijgt de gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Geliefde gemeente, nu komen wij toe aan de laatste gemeente van de 7 Klein-Aziatische gemeenten. En het zal u duidelijk zijn dat deze brieven aan deze 7 gemeenten bedoeld zijn als een kenschetsing van de kerk in haar verschillende geledingen. En dat door heel de kerkgeschiedenis heen. Dat steeds is de kerk te herkennen in een van deze 7 beschrijvingen. En zo zien wij nu de laatste. En dat is ook een ernstige beschrijving. De gemeente te Laodicea. Laodicea was een stad gebouwd in de 3e eeuw voor de geboorte van de Heer Jezus in Turkije. Klein-Azië. Het werd gebouwd door de Syrische koning Antiochus II. En de naam van zijn vrouw was Laodicea. En de koning heeft toen deze stad vernoemd naar zijn vrouw. En ik heb gelezen dat deze vrouw zelfs later haar man nog vergiftigd heeft. Maar de stad Laodicea was gesticht, vernoemd naar deze vrouw. En ze was gelegen op een knooppunt van verschillende handelsroutes. En daardoor werd haar welvaart verzekerd. De stad Laodicea was rijk. Het stond bekend om zijn wolweverijen. In de omgeving waren veel schapen. En ze wisten daar in Laodicea daar prachtige kleding van te maken. Daarnaast was de stad ook bekend om haar rijkdom in de banken die daar waren. En die stad was zo rijk, had zoveel geld, dat in het jaar 60, toen er een grote aardbeving kwam en de stad eigenlijk totaal verwoest was, dat de stad geen hulp nodig had van de Romeinse overheid. Het was hen aangeboden, maar ze hoefden die hulp niet, want ze konden zichzelf wel redden. En ze hebben zelf ook voor de bereiding, ze hebben zelf ook voor de opbouw van de stad gezorgd. Daarnaast was er nog een bijzonder detail van Laodicea. Kennelijk waren daar dichtbij hete bronnen. En die hete bronnen die brachten uiteraard heet water voort. En die vermengden zich dan met koude beekjes water die daar ook rondom de stad stroomden. En dan werd dat water lauw. En als dan een vermoeide reiziger langs dat water kwam en wilde water scheppen, dan was het water lauw en dan spuwde hij het uit. Dat lauwe water verfriste niet. Het was nog koud, nog heet. En zo was daar in die stad was een christelijke gemeente ontstaan. Waarschijnlijk ten tijde van de periode dat apostel Paulus vlakbij in Efeze gewerkt heeft. En waarschijnlijk is deze gemeente gesticht door Epaphras. Dat kunnen we afleiden uit de brief aan de Colossenzen. Colosse was vlakbij Laodicea. En die gemeente van Laodicea wordt ook 2 keer door de apostel Paulus genoemd in zijn brief aan Colosse. De apostel Paulus was daar zelf nog nooit geweest. Maar nu gaat de Heer Jezus een brief schrijven aan deze gemeente te Laodicea. En daar denken we over na. De brief van Christus aan Laodicea. En we zien 3 gedachten. Ten eerste een waarneming. De Heer Jezus neemt volkomen waar wat daar plaatsvindt. En zo geeft de Heer Jezus ook een waarschuwing. Een ernstige waarschuwing. En ten derde biedt de Heer zich aan als een waarborg. Een waarborg, een betaling voor al hun zonden. Dus we denken aan de brief van Christus aan de Laodicenzen. We zien ten eerste waarneming, ten tweede waarschuwing en ten derde waarborg. We lezen in vers 14. En schrijf aan de engel van de gemeente der Laodicenzen. Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Dit zegt de Amen. De Heer Jezus is hier aan het woord. Hij noemt zichzelf de Amen. En jongens en meisjes, wat betekent Amen? Nou, Amen, dat is het einde van de preek. Ja, maar dat betekent het niet. Amen betekent, dit zal vast en zeker zijn, dit is de waarheid. En nou noemt de Heer Jezus zichzelf de Amen, de waarheid. Dat alles wat hij zegt waar en betrouwbaar is. Hij is zelf de waarheid. Hij is zelf volkomen betrouwbaar. Zo is Christus. In de Heer Jezus Christus zien wij Gods waarheid verpersoonlijkt. In de Heere Jezus zien wij de waarheid van hoe God torent tegen de zonde. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar heeft zijn eigen zoon verdrukt en weggeduwd in de hel, in de drieurige duisternis. Daar ziet u hoe God torent over de zonde. Maar wij zien ook in Christus hoe rijk de genade van de Heere God is. Dat hij zoekt te behouden. Dat hij zoekt het leven te geven. De naam Jezus betekent hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En steeds zien we in heel de schrift hoe zondaren vluchten tot de Heere Jezus. En zij die tot hem kwamen, die een hekel hadden aan hun zonden en daarvan verlost wilden worden, wat ze ook gedaan hebben, ook al waren ze als Manasse, of ook al waren ze als een bloedvloeiende vrouw, of wie dan ook, in al hun nood, in al hun moeite, in alle zonden, werden ze welkom geheten door de Heere, want de Heere wil genadig zijn. En dat zien wij in die naam Jezus. Jezus is de waarheid. In hem zien wij hoe waar Gods woord is. Hij is de Amen, de trouwe. Hij houdt getrouw aan zijn werk. Hij verlaat nooit wat zijn hand begon. Hij is de waarachtige getuige. Wat hij spreekt is waar. Daar kan een mens op steunen, op de woorden van de Heere Jezus. En Laodicea moet ook weten, opnieuw moet het onderstreept worden voor hen dat de Heere Jezus de waarheid is. En wat hij nu aan hen gaat zeggen, dat dat ook waar is. Dat ze daarna moeten luisteren. En zo elke keer wanneer wij het woord opnemen, dan mogen wij ook wel tegen onszelf zeggen. Dit is de waarheid in een verleugende wereld. Vinden wij hier de waarheid? Dit zijn maar geen reflecties van mensen, geen gedachten van allerlei godsdienstbelevingen uit het verleden van mensen. Nee, dit is het geïnspireerde woord van God. Dit is de waarheid. De Heer Jezus is de waarachtige getuige. Ook wanneer dat woord tegen ons ingaat, ook wanneer dat woord ons kastijdt en ons slaat. En ons laat zien dat het zo niet kan zoals wij leven. Dat er bekering moet plaatsvinden. Daar worden beschuldigingen ingebracht. Ook zelfs tegen Gods kinderen. Wanneer ze weer vallen in zonde. Het is de waarheid. En zo stelt de Heer Jezus zich ook voor als het begin der schepping Gods. Wat betekent dat? Betekent dat dat de Heer Jezus de eerste was die door God geschapen is? Nee, dat betekent het niet. Dat woord uit Grieks betekent de oorsprong van de schepping Gods. Heel de schepping vloeit voort uit Christus. Wat Johannes al zelf in zijn evangelie gezegd heeft. Dat alles wat gemaakt is, is door hem gemaakt. Hij heeft alles geschapen. Christus is de bron van de schepping. En zo zien we ook dat de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, één is met God de Vader en één met de Heilige Geest. Want de Vader heeft geschapen door zijn Zoon en de Geest heeft het leven voortgebracht. Christus, daar komt alles uit voort. En nu gaat deze almachtige Heer een woord spreken. Hij neemt iets waar in zijn gemeente, wat niet deugt. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waart, of heet. De Heer kent die mensen van Laodicea. Hij ziet hun werken. En hij weet dat het zondige werken zijn. Ik weet uw werken. Ik weet wat u doet. Ik weet uit welke bewogenheid u het doet en wat u drijft. En ik weet dat uw werken lauw zijn. En dat komt omdat u zelf lauw bent. Niet heet, niet koud. Heet zijn betekent dat iemand een brandende liefde heeft. En een hartelijke ijver voor de Heer en zijn dienst. En koud zijn betekent dat iemand dat evangelie van Christus niet kent. En nog onverschillig is. En de Heer Jezus zegt, wanneer u nog koud zou zijn. En het evangelie niet kent. En er was er nog hoop op bekering. Maar nu maakt de prediking van de zaligheid op u geen indruk. U bent er zo aan gewoon geraakt. De Puritijnen spraken over gehard zijn tegen het evangelie. Kerkmensen die ongevoelig geworden waren voor het evangelie. Ze hadden het zo vaak gehoord. Het raakt hen niet meer aan. Ze zijn lauw. Ze schrikken niet meer. Zo waren ze daar in Laodicea. Zo zijn er ook nu kerken. Zo zijn er ook nu kerkmensen die lauw zijn. Niet koud, want ze kennen wel het evangelie. Niet heet, omdat ze geen brandende liefde tot de Heer hebben. Ze zijn lauw. En dan zegt de Heer, ik zal je uit mijn mond spuwen. Net als die dorstige reizigers die wat koud water wilden scheppen uit zo'n lauwe beek. Maar dat wisten ze niet. Het water kwam aan hun mond vreselijk. Ze spuren het uit. Zo lauw. En zo waren die gemeenteleden te Laodicea. Het is toch ook waar in het dagelijks werk. Wanneer u daar onverschillig in bent en lauw. Dan bereikt u niet veel. Om succes te hebben moet u toegewijd zijn. En zo is het ook in het geestelijke leven. Dan zijn wij geen vijanden van het evangelie. Maar we staan ook niet in vuur en vlam voor de Heer. We leven eigenlijk in de wereld. We willen in de wereld leven en de Heer nog dienen. En iemand die lauw is, die gaat nog wel naar de kerk. En misschien leest hij zo af en toe uit de Bijbel. Maar eigenlijk zonder aandacht. En hij weet ook wel dat hij moet bidden, dus dat doet hij ook wel. Maar het is wat gauw en wat vlot afgeraffeld. Lauwheid. En die lauwheid kan ons ook infecteren, gemeente. Omdat wij de waarheid zo goed kennen, u en ik. En dan zegt de Heer, het is beter om koud te zijn dan lauw. Iemand die koud is, kan nog tot schrikken gebracht worden. Dat het zo niet kan. Hij ziet zijn zonden en zijn schuld en zijn verderfelijkheid. Maar iemand die lauw is, die heeft er al zo vaak gehoord. Maar weet u, of we nu koud zijn of lauw, met beiden gaan we verloren. Want in de hemel komen geen lauwe mensen. Die worden door de Heere weggedaan. Uitgespuwd, zegt hij zelf. En koude mensen die onbekeerlijk zijn, kunnen ook niet de hemel binnenkomen. Maar als de geest van Pinksteren in uw leven komt, dan krijgt u een brandende liefde. En dan ziet u hoe goed de Heere is. En dan ziet u dat u nergens recht op hebt. En dan begeert u de Heere te kennen en te volgen. En dan verlangt u er vooral naar dat uw leven veranderd mag worden naar zijn beeld. En dat uw kinderen ook zullen wandelen in de wegen van de Heere. Zo is er een heilig ontzag voor God. En zo wordt hier eigenlijk een vreselijk oordeel gesproken over die mensen in Laodicea. En het is ook te begrijpen, wanneer Christus gekomen is en alles gegeven heeft, zichzelf heeft gegeven tot in de diepten van de verlorenheid. En wanneer de Heere mensen redt uit slavernij van de zonde en vernieuwt en liefde geeft en een doel in het leven. En wanneer de Heere bewogen is met liefde en waakt over het welzijn van zijn kerk en hen steeds bemoedigt met beloften en met ondersteuningen. Hoe dan moet zijn kerk hem toch hartelijk lief hebben? En wanneer ze lauwheid in zichzelf zien, dat ze dat maar gauw gaan belijden. En zeggen, Heere, verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Want het is heel erg wanneer we de Heere Jezus maar afstandelijk bezien. Wanneer we op een afstand blijven staan. En wanneer we maar onze schouders wat ophalen en zeggen, het zal wel. We weten het heel goed. Maar wanneer we niet de Heere hartelijk dienen, dan kunnen wij ook nog menen dat het wel goed met ons is, want ik ga toch naar de kerk. En de vorst der duisternis wil onze ogen verblinden en zegt tegen ons dat het allemaal wel goed is, terwijl we in werkelijkheid verblind zijn. En dan is ook alleen Gods Heilige Geest die de ogen kan openen, zodat we onze lauwheid zien. Hij brengt ons in de vernedering voor de Heere. En dan gaan we voor de Heere God belijden dat we zo vaak hem vergeten hebben. En dat we zo vaak onze eigen weg gaan. En daar hebben we een hekel aan, daar hebben we verdriet van. En dan zien we het belangrijkste is dat de Heer in ons hart woont. Maar hoe erg als de dingen van de wereld meer aantrekkelijk zijn. En de dingen van het dagelijks leven. Zo waren ze daar in Laodicea. Hun dagelijks werk. Dat vonden ze veel belangrijker. En er was heus wel wat respons geweest in hun leven voor de Heere. Maar er was geen ware toewijding aan de Heere. Eigenlijk was het evangelie nooit echt binnengedrongen. Ze bleven eigenlijk werelds met al hun godsdienst. Dat is de waarneming. En nou gaat de Heere Jezus hen een waarschuwing geven. In vers 17, want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden, heb geen dings gebrek. En gij weet niet dat ge zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. De mensen in Laodicea waren rijk in aardse goederen, dat wisten ze wel. En daardoor waren ze ook hoogmoedig geworden. En ze hebben zichzelf ook wel verteld waarschijnlijk dat dat allemaal een blijk is van Gods gunst. We hebben het hier zo goed, beter dan in andere steden. We zijn zo rijk, we hebben niet eens hulp nodig van de Romeinse overheid om onze stad weer te herbouwen na een aardbeving. We zijn rijk. En zij die naar de kerk gingen waren ook rijk. En dat was een blijk van God zegen toch? God zegent ons. En geestelijk waren ze ook rijk. Nee, ze waren geen heidenen. Ze gingen niet naar de afgodstempels toe. Nee, ze wisten daar in Laodicea de Heere te danken. En zo kan een mens de Heere danken. Danken voor geestelijke zegeningen die hij nooit ontvangen heeft. Danken voor gunst en zegen van God die hij nooit echt gekregen heeft. Ze verzinnen het maar. Dat uiterlijke welvaart een teken is van Gods gunst. Zo zijn er mensen die danken over hun nood heen. Over een geestelijke nood die ze niet eens zien. Ze weten het niet. Hoe velen zullen er zijn die verblind gehouden worden door de duivel. En zodra ze wat beginnen wakker te worden, dan smeert de duivel weer wat verblinding in hun ogen. Opdat ze maar niet wakker zullen worden. Opdat ze maar niet de werkelijkheid zullen zien. Opdat ze maar niet te veel zullen luisteren naar de Bijbel. En dat de mensen bedrogen worden door de kracht der leugen. En heel de wereld wordt uiteindelijk bedrogen door de leugen. Omdat de duivel de leugenaar is van de beginnen. En hij bedriegt mensen. En wiegt hen in slaap. Of zet hen onder druk. Zodat ze niet beseffen waar ze mee bezig zijn. Ze weten het niet. Hoeveel er na de oorlog in Duitsland, die hebben gezegd dat ze het niet geweten hebben wat daar in Duitsland gebeurde in de kampen. Ze wisten het niet. En zoveel mensen die weten niet waar ze naartoe gaan. Waar dit leven om gaat. Ze denken het gaat alleen maar om wat genieten en verder is er niks. Ze weten het niet. En die mensen in Laodicea en die vele kerkmensen ook vandaag. Die beseffen niet en weten niet dat ze blind zijn. Dat ze arm zijn. Jammerlijk en naakt. Ze denken dat het wel goed met hen is. Omdat ze lid zijn van een kerk. Die mensen hebben geen strijd. Die mensen hebben geen strijd tegen inwonend verderf. Die mensen denken er niet aan om van verre te staan met neergebogen hoofd. En met een slag op hun hart. O God, wees mij de zondaar genadig. Ze hebben nooit gezien dat ze niets hebben om hun zonden te bedekken. Ze redeneerden dat alles wel goed met hen was. Ze wisten allemaal op te tellen. Ik ga naar de kerk en ik heb dit, ik heb goede ouders gehad en ik ben naar de christelijke school geweest. En zo maken mensen redeneringen en ze kunnen zich niet voorstellen dat ze straks door God worden afgewezen en uitgeworpen. Want ze hebben gegeten en gedronken in zijn tegenwoordigheid. Maar de werkelijkheid is dat ze nooit zondaar geworden zijn voor God. Dat ze nooit verbroken zijn geworden. Dat ze nooit behoefte gehad hebben aan de Heere Jezus in hun leven. Ze hebben nooit beseft dat genade vrije genade is. En genade was nooit voor hen een wonder geworden. Ze dachten dat ze al de antwoorden hadden op de vragen. Maar ze zagen niet dat ze blind waren. Dat ze het woord van God niet echt kenden. Ze waren blij met zichzelf. Tevreden. En zo waren ze een vreemdeling van Christus. En een vreemdeling voor zijn zaligheid. Ze wisten niet dat ze ellendig waren. En de Heere zegt. Ik zal u uit mijn mond spuwen. En weet u, gemeente, dat is een uitdrukking die naar mijn weten nergens anders in de schrift tegenkomen. We lezen wel dat de Heere bedroefd is, of dat de Heere vertorend is, of dat de Heere zal straffen. Maar hier, ik zal u uit mijn mond spuwen. Met eerbied gesproken, de Heer is misselijk van hen. En daarom u, o daar in Laodicea, ondanks al uw kledingindustrie, u bent geestelijk gesproken naakt. En ondanks al uw oogzalfproductie wat u daar hebt in uw stad, u bent blind, geestelijk blind. En u hebt veel rijkdom in uw banken, maar u weet niet dat u bankroet bent, dat u arm bent. En dit zegt hij die de Amen is, de waarachtige. En u vindt het misschien heel schokkend daar in Laodicea. Het is te hopen dat u geschokt bent. Want dan ziet u tenminste dat het zo niet door kan gaan. Dat u een vernieuwing nodig hebt. Want de Heer is nog steeds bewogen met barmhartigheid. Wanneer hij dit zegt tot de gemeenteleden in Laodicea. Want het is toch wel heel wat. Het is een waarschuwend woord, maar de Heer is barmhartig. Want het is toch heel erg als iemand denkt dat hij een christen is. Maar ondertussen hij verachtelijk is in de ogen van de Heer. Daar behoren wij medelijden mee te hebben. Maar weet u, misschien zijn wij wel zo. Wij kunnen gemakkelijk naar andere mensen wijzen. Het over andere mensen hebben. Maar hebben we het ook over onszelf? Wat Nathan tegen David zegt, gij zijt die man. Hebt u ooit de vinger van God gevoeld die u aanwees in uw leven? Dat u zonder hem leeft. Ook al gaat u naar de kerk. Misschien moet de Heer van ons wel zeggen, ja, u bent welvarend en rijk. U hebt het beter dan uw ouders en uw grootouders het ooit gehad hebben. Maar u weet niet dat u geestelijk arm bent, naakt. Het zal toch erg zijn om te menen in te gaan in het koninkrijk, terwijl we de koning zelf niet lief hebben. En hem niet als eerste zoeken in ons leven. En zo zijn mensen in de kerk. Die slapen op de rand van een afgrond. Ze zijn arm in toewijding aan de Heere. Arm in liefde aan de Heere. En als het niet verandert, dan gaat het voor eeuwig verloren. Omdat er geen brandende liefde is voor de Heere. En die mensen zijn naakt. Hebben geen bedekking. Hebben geen bruiloftskleed om straks aan te zitten aan de bruiloftsmaal van het lam. En wat mankeert er dan zo? Hoe zou je kunnen samenvatten wat daar aan de hand is in Laodicea? Ze missen het zaligmakend geloof. Ze zagen hun zonden en schuld niet. Ze zaten op een kussen van eigen gerechtigheid. En daarom, wie is Christus voor u? Is hij alles voor u? Is hij uw harts verlangen? Pleit u op zijn volkomen werk? Of steunt u nog op uw eigen verdiensten? Dan worden we klein voor God. We worden bedelaars aan zijn genadetroon. Dan word ik onwaardig en dan ga ik roepen om genade. En ook Gods kinderen. Zij die een tijd in hun leven gekend hebben dat ze echt omgezet werden. Dat er toen een brandende liefde voor de Heere was en nu zoveel jaar verder is het misschien lauw en koud geworden in uw leven. Zie waarvan u gevallen bent en bekeer u en doe toch uw eerste werken. We kunnen, ook Gods kinderen, die kunnen zich versieren met allerlei zogenaamde geestelijke verdiensten. En zich versieren met namaakjuwelen. En we kunnen zogenaamde geestelijke verdiensten opsommen en dat we de interest gaan berekenen, maar de bank van de hemel betaalt ons geen cent uit. En als de Heere niet tussen beiden komt, met de tuchtigen, want die hij lief heeft zal hij tuchtigen, dat Gods kinderen die misschien afgeweken zijn nu van het smalle pad en vastzitten in het moeras of vastzitten in de kelders van reus wanhoop uit de christenreis, dat de Heer hen kastijdt. Om hen terug te trekken. Dat ze het opnieuw gaan zien. Ik ben ellendig en jammerlijk. En arm en naakt. En zo heeft David het ook beleden. We hebben het gezongen in Psalm 40. Hoewel ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. David moest het ook steeds opnieuw leren in zijn leven. En de profeet Jesaja moest het belijden. Hij rekende zichzelf er ook bij dat onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed, vuile lompen. Maar daar hadden ze in Laodicea geen rekening mee gehouden. Ze waren trots geworden. Maar de Heere zoekt nog hun behoud en daarom wil hij een waarborg voor hen zijn. En een waarborg, wat is dat jongens en meisjes? Nou, wanneer iemand naar de bank gaat en dan wil hij lening opnemen, dan kan de bank soms vragen dat een ander persoon, een ander mens, misschien een vader of een werkgever, dat die waarborg wil zijn. Dus als iemand zijn schulden niet meer kan betalen, dan kan de bank naar de waarborg gaan. En dan zal de waarborg moeten betalen. Nou, zo is de Heere Jezus een waarborg, een betaling voor al zijn kinderen. Want hij betaalt voor al hun zonden. Daarvoor heeft hij geleden aan het kruis, is gestorven en is opgestaan uit de dood. En zo heeft de Heere Jezus verdiend de bevoegdheid om een waarborg te zijn. En dat biedt de Heere nu aan. Aan die gemeenteleden te Laodicea. En hij zegt in vers 18. Ik raad u. Wat een liefde, wat een zorg. Het is niet dat de Heere zegt ik verlaat u. Ik wil niets met u te maken hebben. Nee, ik raad u. Hij komt weer bij hen. Bij die lauwe mensen. Bij die hoogmoedige mensen. Ik raad u dat gij van mij koopt. Goud, beproefd komende uit het vuur, dat is je reinste goud. Goud wordt gelouterd in het vuur, dan gaat het goud smelten en alle onreine delen worden eruit afgescheiden. Dat is het beste goud wat er is. Koop het maar van mij, echt goud, opdat u echt rijk mag worden en witte klederen, opdat u mag bekleed worden. En de schande van uw naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zien moogt. De Heer spreekt in liefde, niet in boosheid, maar in liefde. Maar wel heel ernstig. De Heer zegt niet, u moet en u zult. Nee, de Heer zegt, ik raad u. Maar die mensen in Laodicea, hoe kunnen ze ooit voor dat goud betalen? Ik raad u dat gij van mij koopt. Goud. Hoe kunnen ze voor dat goud betalen? Geestelijke zegeningen. Eeuwig leven, brandende liefde. Dat wordt met dat goud bedoeld. Hoe kunnen ze voor betalen? Nou, ze hoeven niet te betalen. Ze mogen kopen zonder te betalen. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Die mensen in Laodicea waren arm. Ze konden niets meenemen. Met al hun rijkdom die ze hadden in het dagelijkse leven, waren ze straatarm. Ze konden met niets betalen, maar ze hoefden ook niet te betalen. Ze mogen komen met hun onwaardigheid en hun schuld. En zo mogen ze leven. Want de Heere biedt alles aan. Ook aan ons gemeente. Hij wil goud en eeuwig leven geven. U leest niet in de evangelie van iemand die de toevlucht nam tot de Heere Jezus. Hoe wanhopig zijn situatie was, die afgewezen werd. Zelfs een moordenaar aan het kruis werd aanvaard. Een Romeinse centurion die tot hem kwam, werd niet weggestuurd leeg. Een Samaritaanse vrouw werd uitgeholpen. En de Canaanese vrouw kreeg verhoring. Want de Heere wil geven. Geven. In overvloed. Aan arme zondaren. Die tot hem komen. De Heere biedt goud aan. De Heere biedt witte kleding aan. De gerechtigheid van Christus. De Heere biedt ogenzalf aan. Opdat je de werkelijkheid mag zien. In wat voor omstandigheden je ook bent. In welke omgeving je ook bent. De Heere geeft geestelijke voelhorens. De Heere geeft geestelijk onderscheidingsvermogen. Dat je dwars door alles wat van de mens is kunt heen zien. En je ziet dat het fake is, dat het niet echt is. En dat je met ogen zalf van de Heere ziet dat de Heere Jezus echt is. Omdat je zijn liefde ervaart in je hart. En zijn vrede kent. Die mensen in de wereld, ook al zijn ze hooggeleerd. Of ook al zijn ze zo arm. Ze kennen die vrede niet. En dat zie je. Met die ogen zalf die de Heere geeft. En dan worden je ogen geopend voor een volkomen gerechtigheid van Christus. En daar leert een mens al meer op steunen. Niet op onze beleving, niet op onze bevinding. Hoe nodig dat ook allemaal is. En dat komt er ook allemaal bij. Maar dat is nooit de grond. De grond is Christus alleen. En zijn volmaakte, volkomen gerechtigheid. En dat wordt gezien met de ogen zalf die de Heere Jezus geeft. Hebt u dit al gekocht van de Heere? We worden wel eens lastiggevallen door mensen die ons van alles willen kopen. En dan zeggen we wel eens vaak, nou geen interesse, dank u. Maar nou komt de Heere Jezus ook. Om ons het allerbeste te verkopen. En wat is het dan toch erg wanneer we tegen hem zeggen. Geen interesse. Oh, dat zeggen we niet met de woorden. Ik denk dat niemand dat hier durft te zeggen met woorden. Maar wel met de houding. Zo verdrietig. Terwijl de Heere alles met zich meebrengt. En wat moet u dan doen dan? Niets. Niets. U moet neervallen voor hem met niets dan schuld. En opzien tot hem met uw lege handen en lege ogen. En met een leven vol schuld. En zeggen, Heere, wees mij genadig. Zend uw licht en waarheid neder. En u zult verhoord worden. God zal u niet ledig wegsturen. Want hij staat aan de deur van uw hart. En hij klopt. Luister naar zijn stem. Hij roept. Als u zijn stem hoort. En u doet de deur open. Dan komt hij bij u binnen. En hoe doet u die deur open? Doordat u zegt, Heer, ik ben arm en ellendig. Ik kan mezelf niet redden. Ik heb u nodig. Kom af, Heere. Kom in mijn hart. Hebt u zijn stem al gehoord? Hebt u hem horen kloppen? Misschien door een plotseling sterven? Of misschien door een ziekte? Of misschien door mensen die u zogenaamd toevallig ontmoet? En toevallig komt het gesprek over de Heere. En die man of die persoon zegt twee zinnen tot u. En dat is alles en hij gaat weer verder. Maar daar is een roepstem van de Heere. En als we nou weigeren te luisteren. En we niet willen buigen. Dan zal de Heer als we zo doorleven tot ons moeten zeggen. Ik ken u niet. En dan zult u zeggen, u hebt aan de deur van mijn hart geklopt. En dan zal hij zeggen, ja, maar u wilde niet open doen. Ik ken u niet. En dan zijn er ook mensen die zeggen, ik heb de Heere zo lang laten kloppen. Ik durf nou niet meer tot hem te gaan. Maar toch roept hij u. Wie u ook bent, hij heeft Manasse. Die goddeloze koning van Juda. Die 55 jaar geregeerd heeft en zoveel goddeloosheid verricht heeft. De Heer heeft er nog hem gehoord. Toen hij in de gevangenis in Babylon riep. Val nu voor hem neer. Want het is nog steeds niet te laat. En dan zijn er hen die zeggen, ja, maar de deur van mijn hart is zo roestig. Ik kan het niet open doen. Mijn hart is zo vol met zonde. Beleid het maar voor hem. Want zijn kracht is sterker dan uw harde hart. En weet je, wat is er dan heerlijk wanneer hij binnenkomt? Dan houdt hij avondmaal met u en u met hem. En dat hebben we enkele weken geleden gezien. Dat is gemeenschap met Christus. En dat is het begin. En dan leidt hij u naar de volkomen gemeenschap. En dat u meer dan overwinnaar zult zijn. En met hem gezeten in zijn troon. Zo worden Gods kinderen. Zelfs mensen uit Laodicea, mensen die moeten het uitklagen voor de Heer. Ik ben zo lauw en zo ongevoelig, ik ben zo koud. Dan worden zij meer dan overwinnaars door hem, die hen heeft lief gehad. En dan zullen ze met Christus regeren, die oren heeft die horen, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit de lofzang van Maria. En wij zingen de versen 3 en 6. Versen 3 en 6 uit de lofzang van Maria. Thank you. Laten wij bidden en danken. Liefdevolle Heere, dank u voor zoveel zorg. 7 maal hebt u uw kerk aangesproken. 7 maal was het een ernstige boodschap. Een boodschap van vermaning, van bemoediging, van opwekking. En steeds, Heere, hebt u de deuren van uw schathuis opengesteld. Omdat u zoveel wilt schenken. Ook aan deze gemeente die zo lauw was, daar in Laodicea. Heere, wat een liefdevolle aanrading. En zo komt u ook tot ons met liefde. En u roept het ons toe. Ben ik het niet waard? Is er iemand anders die voor uw zonden zal betalen in de hel? Er is niemand, Heere. Er is niemand die ons kan redden. Abraham kent ons niet. Onze ouders kunnen ons niet redden. Wie zorgt er voor onze ziel? Er is maar één. En dat bent u. En dat heeft u het allerzwaarste lijden gekost. En zo komt u tot ons. Met zo'n aanbod. Alles wat wij nodig hebben, wilt u schenken. Goud, beproefd uit het vuur. Liefde, geloof, hoop, bekering. Alles wat wij nodig hebben. Bedekking voor al onze zonden. Een volkomen gerechtigheid. Zo staat u toch weer voor ons, Heere. Met uitgebreide armen. Och Heer, u staat op de uitkijk. Omdat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze. Maar daarin hebt u lust dat de goddeloze zich zou bekeren. En bij u het eeuwige leven vinden. Heere, geef dat we ook als gemeente elkaar mogen ontmoeten in de binnenkamer voor uw aangezicht. Ja, dat kunnen we aan elkaar merken wanneer we ook in de binnenkamer geweest zijn. Heere, laat dat ook onder ons gemerkt mogen worden. Een liefde tot u, een verlangen naar u. Dat we u mogen kennen en met u mogen leven. Heere, gaat u met ons in deze week. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 27, het 7e vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.